Uit het heilige en onfeilbaar woord des Heren lezen wij gedeeld uit het Nieuwe Testament en wel uit de apostolische zetbrief aan de Hebreeën. Daarvan nader het tweede hoofdstuk. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, terwijlke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Here, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en medegelijk krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood maken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, en zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. U vindt, gemeente, de tekstwoorden voor de prediking in deze uren waarin wij ons mogen gaan voorbereiden op de aanstaande bediening van het heilig avondmaal des Heren. In het schriftgedeelte wat is voorgelezen uit Hebreeën 2 en daarvan in het bijzonder het negende vers. Hebreeën 2, het negende vers, waar het woord van God onze tekst aldus luidt. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood maken zou. Tot zover deze tekstwoorden. Wij zien vanmorgen in het woord de lijdende borg gekroond. We letten op een drietal zaken. In de eerste plaats gaan we zien waarom hij gekroond werd. Omdat hij uit genade de dood wilde smaken. In de tweede plaats voor wie hij gekroond werd. Hier staat voor allen. En in de derde plaats waarmee hij gekroond werd. Met heerlijkheid en eer. Dus nogmaals de lijdende borg gekroond. We gaan zien waarom hij gekroond werd, voor wie hij gekroond werd en waarmee hij gekroond werd. Zo mogen wij dan, gemeente, op deze tweede lijdenszondag ons in het bijzonder gaan voorbereiden op de aanstaande bediening van het heilig avondmaal des Heren. dat de Heiland heeft ingesteld tot zijn gedachtenis. En mogen wij teken en bij zegel in het bijzonder overdenken het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor zijn kerk als de borg en als de zaligmaker. Dat is het wonder dat hij aan zijn levende kerk stof gegeven heeft om te zingen met zeker dichter: ik ben verlost, maar het heeft uw dood gekost. Dat is het wonder van het evangelie. Zijn dood is het leven voor zijn kerk. En daarom zegt de apostel Paulus ook ergens dat hij zich voorgenomen heeft om niets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En gemeente, daarom is het ook dat die gezegende zaligmaker zo vlak voor zijn sterven met de lijdensbeker al aan zijn gezegende lippen in die nacht in welke hij verraden werd, dat hij zelf gesproken heeft tot zijn discipelen toen hij zijn heilige avondmaal instelde: doe dat tot mijn gedachtenis. Dus telkens als het heilig sacrament mag worden bediend, als dat heilig brood wordt verbroken en de drinkbeker wordt vergoten, dan worden wij door die heilige tekenen en zegelen opgeroepen om aan hem te gedenken. Aan de Heiland, de zaligmaker van zijn kerk, in de bitterheid van zijn borgtochtelijk lijden en sterven, zijn zelfofferanden, doe dat tot mijn gedachtenis. Wat past ons dan beter op deze lijdenszondag dan dat we ons samen gaan voorbereiden op die plechtige viering van de heilige dis des verbonds. Apostel Paulus die heeft daarvan gezegd: zo dikwijls als je dit brood eet en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ja, dat is uiteindelijk de opdracht van de Heere Christus zelf. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat, zegt de Heiland. Dat is gebiedende wijs. Dat is een opdracht, een goddelijke opdracht, om het sacrament van het heilig avondmaal te onderhouden. En hij zegt: doe dat dikwijls. Een opdracht waarvan wij wel mogen zingen met de psalmdichter, want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij willen eren. Daar komen we zomaar niet onderuit. De kerk van Christus is geroepen om de instelling van het heilig avondmaal te onderhouden en het hoog te schatten, en niet om het te verzuimen of na te laten. En gemeente, ons avondmaalsformulier zegt het dan ook zo terecht, dat wij die gezegende instelling hebben in te richten tot dat einde waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingezet, namelijk tot zijn gedachtenis. Tot zijn gedachtenis. Dat wil zeggen, het gaat bij de bediening van het heilige avondmaal niet in de eerste plaats om ons. En het gaat ook niet in de eerste plaats om Gods kinderen. En het gaat ook niet in de eerste plaats zozeer om de ondervindingen en de geestelijke belevenissen van Gods kinderen. En het gaat niet om de gesteldheid van ons hart. Maar het gaat aan het heilige avondmaal in de eerste plaats om die zaligmaker zelf. Dat door die heilige tekenen en zegelen de geestelijke ogen van Gods ellendigen nog eens in het bijzonder mogen worden opgeheven tot hem, om op hem te zien en aan hem te gedenken en uit hem te ontvangen alles wat ze nodig hebben. Dat hij in zijn borgtochtelijk lijden en sterven, ja, in de heerlijkheid van zijn zaligmakende middelaarsbediening, is echt geestelijk zou mogen worden herdacht. En dat hij als zodanig zou mogen worden omhelst en bemind en geloofd en geroemd en verheerlijkt door een ellendig en arm volk dat van zichzelf geen goeds weet te zeggen, maar dat door genade, zoals onze belijdenis zegt, allerlei vertroosting vindt in zijn wonden. O, zo zegt hij telkens weer bij het gebruik van die tekenen en zegelen tot zijn ellendigen: zie nu toch eens op mij, doe dat tot mijn gedachtenis. Dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zullen we dan bedenken hoe die zaligmaker steeds zichzelf zo heerlijk in het middelpunt stelt, in de heerlijkheid en de schoonheid van zijn middelaarsbediening. En al is het niet minder waar dat de heiland bij het heilig avondmaal ook zo aan de zijnen gedenken wil. Wel zeker dat hij door het uitreiken van de heilige bondzegelen zijn ware gelovigen zo liefderijk wil bevestigen en versterken in het allerheiligst geloof. Dat is waar, maar het hoogste doel van het heilig avondmaal blijft toch intussen dat wij zulk zouden doen tot zijn gedachtenis. Denk aan het avondmaalsformulier dat het zo duidelijk zegt dat we zo zouden mogen oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van Gods lieve Zoon Jezus Christus. De heerlijke gedachtenis van zijn bittere dood. Zeg het nu eens, gemeente, vanmorgen in deze uren van voorbereiding. Is die verkondiging van de dood des Heren ook voor u, voor uw eigen hart en leven, al een heerlijke gedachtenis geworden? Heeft het lijden en sterven van de borg, dat u ook vanaf deze plaats al zo menigmaal verkondigd is, heeft dat in uw hart en leven al vruchten afgeworpen? Want daar gaat het toch om dat we voor ons eigen hart en leven mogen delen in die kruisverdiensten. Als we daar iets van mogen kennen, ja, dan is het waarlijk een heerlijke gedachtenis voor Gods kinderen. Dat bittere lijden van de Zoon van God. Een heerlijke gedachtenis. Dat Hij voor zijn ellendig zondaarsvolk zo bitter de dood wilde smaken. Een heerlijke gedachtenis. Omdat, zo zegt onze tekst het hier vandaag, dat we daarin zo heerlijk zien uitbreken de grote genade van God voor een gans ellendig en verloren zondaarsvolk. Immers, waarom is die lijdende en zo diep vernedende borg zo heerlijk gekroond met heerlijkheid en eer? Wat zegt onze tekst daarvan? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Door de genade Gods. En daar zetten we een streep onder vanmorgen. Het was dus Gods genade die zo heerlijk uitblonk in de gave van zijn Zoon tot in de dood. Hij heeft het toch zelf gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Daar moeten we toch in verwondering uitroepen vanmorgen, wat een God en wat een zaligmaker wordt ons gepredikt in dat heerlijk evangelie van Gods genade. En wat een God en wat een zaligmaker wordt in het bijzonder ook aan de gemeente voor ogen gesteld in de heilige bondstekenen en zegelen. Wordt die lijdende borg dan niet heerlijk? Wordt die lijdende borg dan niet begeerlijk? Daar zien wij dwars door de tekenen van zijn bloedig lijden en sterven heen die zaligmaker met heerlijkheid en eer gekroond. O gemeente, dat God ons dat eens geven mocht, dat is onze oprechte bede ook voor u. Dat u zo de volgende week het heilige avondmaal zou mogen vieren. Dat u het moet uitroepen. O God, nou is er van mijn kant niks te zeggen. Er is alleen maar schuld en ellende. Niks dan schuld en walgelijkheid in uw heilige ogen. Vanwege al mijn vuile zonden. Maar is er niets dan schoonheid. Niets dan heerlijkheid en beminnelijkheid bij die zaligmaker, juist in zijn bloed en in zijn wonden. Wat wordt hij in zijn vernedering en in zijn dood dan heerlijk en begeerlijk. Ik denk bij deze gelegenheid aan wat de wijze Salomo zegt, de spreukendichter. Hij waarschuwt de ijdele lieden en de dronkaards. En dan zegt hij, zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als hij in de bekers een verve geeft. Zie de wijn niet aan, laat de drank niet begeerlijk, niet aanlokkelijk zijn. Want die leidt tot verderf. Maar aan die heilige dis mogen we precies het andersom zeggen. Voor een ellendig volk dat op die zaligmaker leerde hopen. Dan mogen we zeggen, zie die wijn eens aan als hij zich rood vertoont in de beker. die fonkelrode, bloedrode wijn als een teken van dat fonkelrode, dierbare, goddelijke hartebloed van die gezegende borg en zaligmaker. En dan is hij alleszins begeerlijk, die bloedbruidegom. Is hij niet groot? Is hij niet schoon in de heerlijkheid van zijn dierbare borgleiden? En zie gemeente, om nu die grootheid van de genade Gods en die heerlijkheid van het borgwerk van Christus in alle rijkdom ons voor ogen te stellen en voor ons uiteen te zetten, daardoor heeft de apostel ons ook deze brief gegeven, de brief aan de Hebreeën. Met goede uitleggers meen ik dat het een brief van de apostel Paulus is geweest, al wordt het door anderen weer betwist, want zijn naam wordt hier niet genoemd. Dat doet er verder ook niet toe, maar het is een brief die de apostel met name schrijft aan een aantal christenen uit de Joden, daarom noemt hij ze Hebreeën, om voor hen uiteen te zetten hoedanig nu het ambt van Christus is. Dan gaat het hem in deze brief bijzonder om. De heerlijkheid van Christus in zijn ambtelijke bediening voor de gelovigen. En dan laat hij zien hoe Christus al de oude voorzeggingen en profetieën en voorbeelden van het Oude Testament heeft vervuld. Niet waar, in hoofdstuk 1 dan beschrijft hij zo de heerlijkheid van Christus als de Zoon van God. En dan laat hij zien dat Christus de meerdere is van de heilige engelen. En daarom hier in hoofdstuk 2 zegt hij hier aan het begin dat we daar nu eens goed op moeten letten. En dat we daar niet achterloos aan moeten voorbij gaan. We hebben het gelezen in vers 1 dat hij zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Dat we niet de enige tijd doorvloeien, dat wil zeggen maar weer doorgaan zoals we altijd van nature doorgaan en aan de dingen voorbij leven. Niet doorvloeien, dat wil zeggen niet maar achterloos aan deze dingen voorbij gaan, zoals het water altijd maar doorstroomt en doorvloeit. En zoals de mens van nature doet, leeft altijd maar langs de dingen heen. Doe dat nu niet, zegt de apostel, maar hij wil eigenlijk zeggen, sta nu eens even stil. En let nu eens even bijzonder op. En richt nu toch eens uw aandacht op die heerlijke Christus, want zo'n hoge, zo'n heerlijke plaats als de Christus bij de Vader had, zo diep heeft hij zichzelf nu willen vernederen, om zondaren zalig te maken. En dan wekt de apostel ons op, alsof hij bij het heilige avondmaal was. En hij zegt, gedenk dan toch aan die heilige dis, aan die vernederde Christus. En doe dat nu tot zijn gedachtenis. Christus was heerlijker dan de engelen, zegt hij hier. Maar hoe diep is hij vernederd? Je hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, staat er. Een weinig, dat wil zeggen een weinig tijds, een poosje, tijdelijk. Moest hij vernederd worden beneden de engelen. Wonder. Hij die boven de engelen stond, moest vernederd worden beneden de engelen. Hij heeft zichzelf een vernederd, zegt de schrift. Hij die het geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij heeft zichzelf vernietigd. Vernederd tot de smadelijke dood des kruises. En wij vragen u vanmorgen waarom. Waarom heeft hij zich zo diep vernederd? Is het niet vanwege de diepe val des mensen? En dan gaat het over u en over mij. O, eens, we hebben ervan gezongen, ook uit de 8e psalm, die Paulus hier aanhaalt in dit hoofdstuk. Eens had hij de mens zo hoog geschapen. Met eer en heerlijkheid had de schepper de mens bekroond. De mens was slechts een weinig minder dan de engelen. Hij was versierd met het goddelijk beeld, tot alle werk Gods volmaaktelijk toegerust. De mens het pronkjuweel van de schepping, opdat de schepper eeuwig in zijn eigen werk en in zijn schepsel zou verheerlijkt worden. Ja, die diepe val in het paradijs. En ach, gemeente, ga eens mee op de knieën en vraag de Heer of u dat recht moog verstaan. Of hij u dat helder en klaar wil laten zien, eens voor het eerst en telkens weer opnieuw, diepe indrukken daarvan, want we zijn door de zonde zo diep weggevallen en zo diep verzonken in de ellende, dat onze diepste ellende is, dat we onze ellende niet beseffen en niet verstaan, zo blind. Daar kunnen we van horen, daar kan ons verstand zitten, daar kunnen we over praten, maar als we waarlijk onze ellende staat kregen in te leven, dan zouden we geen dag en geen nacht meer rust hebben. Want dan wordt het de nood van uw leven verloren te liggen voor God en voor de eeuwigheid. En dan wordt het de smart van uw leven. O, dat ik die schepper zo heb onteerd en smaadheid aangedaan, gezondigd heb tegen een goeddoend God. O, wee mij, dat ik zo gezondigd heb, de kroon onze hoofds is afgevallen. Want geliefden, als dat waarlijk is, zo onze nood mag worden, onze zielennood, onze smart bij het ontdekkend licht van Gods woord en geest. O, dan wordt het zo onmogelijk om zalig te worden. Wie kan dan zalig worden? Dan zal het alleen maar een eeuwig wonder zijn, als we er ooit zullen komen. Waar we het leren mogen al onze waardigheid en al onze rechten te verliezen. En waarlijk getroffen worden door de vloek van de wet. En waar we onze ziel komen te ervaren. Paulus zegt dat wij van nature een kind des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Als u zo de bitterheid van de toorn van God over uw leven krijgt mee te dragen, dan zult u het ervaren wat David ervaren heeft in al zijn ellende. Dat hij zeggen moet dat zijn beenderen verouderd werden door geklag in zijn gebrul de ganse dag. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij en mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, dan hebt u het niet bereid. En eerlijk, daar leren toch al Gods kinderen iets van kennen, in meerdere of in mindere mate. Dat hoeven we niet te bepalen welke trap of mate, maar dat we nu zwaarlijk zondaar worden voor God en niet voor hem kunnen bestaan. Als een kind des toorns. En zien u midden in die nood. En midden in die dood, dan mag de apostel het verkondigen. Nu komt daar die Christus. Nu komt daar die eigen Zoon van God, die hoger was dan de engelen. En hij buigt zich zo diep neer, een weinig minder dan de engelen. Dat wil zeggen, een korte tijd, een weinig tijdsplaats, de Vader hebt beneden de engelen. En de Zoon van God, die God zelf is, wordt aan de mensen gelijk. Hij wil zich stellen onder de wet, onder de eis van de wet, onder de vloek van de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En daar zien we hem, hoe hij buigt onder de toorn en de vloek van God. Die was losgebrand tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. En daar stelt hij zich gans en al in de plaats van zijn verloren volk. Hoe moest hij lijden? Van het begin zijner menswording tot aan het einde zijns levens. Hoe heeft hij gehongerd? Hoe heeft hij gedorst? Hoe heeft hij smart en droefheid geleden? En dat naar lichaam en ziel beide. Want hoor hem, hoe hij daar ligt in de hof van Gethsemane, te kermen. Waar hij kruipt in het stof als een worm en geen man. En waar hij zeggen moet, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Was nog niet genoeg. Nog dieper moest hij buigen. Want was daar in de hof nog een engel Gods die hem versterkte. Ook dat moest hij missen. Toen hij geheel in de macht van de Satan werd overgegeven. Toen voerde Satan in Judas. De Satan in Judas. Hoe hels moet dat lijden voor de zaligmaker geweest zijn. Zijn eigen discipelen Satan. Hoe hels moet dat lijden geweest zijn, toen hij daar hing aan het vloekhout der schande, gans en al van zijn God verlaten. Hoe hij in de drie uurige dikke duisternis heeft moeten uitkermen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Wie geeft nu het antwoord vanmorgen van het ellendige volk des Heren, waarom? Volgende week zult u het weer horen. Bij leven en welzijn uit het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten. opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ellendig volk, om u van de toren te ontheffen, moest hij buigen onder de toren. Om u het leven te schenken, moest hij de dood smaken, zo zegt onze tekst vanmorgen. Dat is toch een uitdrukking, niet waar? De dood smaken. Dat is niet zo'n fijne smaak geweest. Dat is heel bitter. En hij zegt, dat is nu mijn spijs en dat is nu mijn drank. Om de wil te doen, mijn vaders die in de hemelen is. Wat was die geweldig, om die bitterheid te smaken. Wat was de wil van zijn vader, dat hij die bittere drinkbeker van het lijden zou drinken tot de laatste druppel toe. Heeft hij het niet uitgekermd, vader, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het wat hier staat, de dood smaken. En zo spreekt onze tekst ook nadrukkelijk van het lijden des doods. Het heeft veel smart voor hem meegebracht. Een bitter lijden. Hevige zielensmart die de dood voor hem meebracht. De dood niet als een vriend en als een verlosser, maar de dood als een wegzinken in de diepten der hel. Het straflijden van de verdoemde. Volk des Heren, avondmaalgangers. Hoe moet dat onschuldig borgtochtelijk sterven onder de toorn van God voor vijanden, toch zijn reine ziel hebben doorwond? In ons hart woont de vijandschap. Maar zijn hart werd in liefde verkeerd. Uit ons hart reizen van nature de vloeken omhoog. Hij hing vrijwillig onder de vloek om de zegen te verwerven. Waar wij ons van nature met de rug naar God toekeren, daar heeft hij zijn rug gegeven aan degene die hem sloegen. Hij doet zijn vriendelijk aangezicht lichten over de zijde, ook als de Vader zijn vriendelijk aangezicht voor hem verbergt. Hoe moet dat zijn reine ziel hebben doorwond, als het dat ten volle aan hem vervuld werd wat David ooit gezongen heeft. Ik heb voor mijn liefde haat behaald. Ik bad, maar ik werd met vloek betaald. Hoe werd de zaligmaker der wereld door de wereld bespot? Al wie mij ziet bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwen doe, moet ik nog horen. En zo wordt er met hem gespot. Indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. En voor de zulken hing hij te bidden, Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Zien we het, hij kwam niet voor vrienden. Hij kwam voor vijanden. Zelfs in zijn plaatsvervangende zondood, in de vrijwillige opoffering van zichzelf, in de borgtochtelijke storting van zijn zoonbloed, werd hij niet begeerd, werd hij nog bespot aan het kruis. Waarlijk hoe terecht spreekt de apostel hier van het lijden des doods, een bitter lijden. En moet daar ellendig volk des Heren, laten we dat toch bedenken, als de Heer het geeft volgende week, als het heilige avondmaal mag worden uitgedeeld, moet daar dan geen oneindige, eeuwige, vrije, soevereine, goddelijke zondaarsliefde achter zitten? Hoe zou het anders mogelijk zijn? Wat zegt apostel Paulus daarvan? Paulus zegt, ach, daar bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En vijanden zijnde, heeft hij ons verzoend door de dood zijn zoons. Wat zou daar nu het geheim van zijn? En onbekeerden onder ons, mocht dat uw hart eens breken. Wat is toch het geheim van die grote liefde voor zondaars, dat hij nu dat bittere lijden des doods maken wilde? Is het omdat wij de breuk zou hebben beweend, dat hij zich daarom ontfermt? Nee, zegt de schrift. Nee, ze hebben een hoerenvoorhoofd. Ze weigeren beschaamd te worden. Is het omdat wij zo om die zaligmaker verlegen zaten? Is het omdat wij zo naar die zaligmaker gevraagd hebben? Wel nee, zegt de schrift, want er is niemand die naar hem vraagt, ook niet tot één toe. Wat is dan het geheim? Is het omdat de kostelijke ziel van de zon daar het zo waard is om behouden te worden? Ach, wat heeft de zon daar zich waardig gemaakt? Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? O nee. Dan mag straks bij het heilige avondmaal maar één verwondering overblijven. De verwondering van onze tekst, wat hier staat, dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken wilde. Dat is het geheim. De genade Gods. Genade. En anders niets. Genade alleen. Genade dat hij in de wereld kwam. Genade dat hij wilde lijden en sterven. Genade dat hij wilde hangen aan het vloekhout. Genade dat hij daar moest kermen in de angsten van de dood. Maar over zijn ellendig smadelijk sterven spreidt zich het kleed uit van dat ondoorgrondelijk geheimenis van Gods genade. Dat is niet te verklaren. Dat is nooit te verstaan, nooit te begrijpen. Het is een geheim, het is een verborgenheid. Genade Gods. Dan sterft hij in de Godverlatenheid. Dat treft hem het felle toorngericht van God over de zonde van het ganse menselijk geslacht. Daarin komt zo openbaar het geheim van de goddelijke genade. Hoor, Paulus is roemen. Want de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat noemt hij ook in de Galatenbrief de genade Gods. Kinderen van God, avondmaalgangers, keer daar eens mee tot uzelf in. En schep daar nu eens moed uit. Want dat laat ons zien dat de Heer aan zijn heilige disch van ons geen enkele waardigheid vraagt. Helemaal niets. Wij moeten juist leren aan die heilige tafel alle waardigheid uit onszelf te verliezen. En dat er niks overblijft dan wat de apostel hier zegt, de genade Gods alleen. Door de genade Gods wilde hij de dood smaken voor onwaardigen. Door de genade Gods wilde hij zichzelf laten binden om u te ontbinden. Door de genade Gods werd zijn offer aangenomen terwijl al onze offers goden niet behagen kunnen. Door de genade Gods werd de Zoon van God uitgedelgd omdat God zich jegens ons wilde gedragen als zonen. Hoe terecht haalt Paulus hier in ons hoofdstuk even tevoren die 8e psalm aan, als die het uitroept zo: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Wat is toch de mens? Dat Christus de vloek kreeg, dat is alleen genade voor de mens. Geliefde, moet dat bittere lijden des doods, moet dat kruis langer voor de Joden een ergernis zijn en voor de Grieken een dwaasheid? Nee, zegt Paulus, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En zo mogen we met onze tekst erbij zeggen, en ook de genade Gods. Omdat hij door de genade Gods de dood smaken zou. En wat staat erbij? Wat staat erbij in onze tekst? Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Die vraag hebben we ons ook gesteld aan het begin. Voor wie? Voor wie? Voor wie heeft Christus, de Zoon Gods, de dood willen smaken? En let nu goed op. Want het maakt ook van het heilig avondmaal des Heren voor niemand van onze vrijblijvende zaak. Niemand van u zal volgende week als de nodiging klinkt om toe te treden mogen zeggen, dat geldt voor mij niet. Zal niemand mogen zeggen. Daar heb ik geen belang bij. Nee. Hij heeft door de genade God staat hier voor allen de dood gesmaakt. Voor allen. Laten staan wat er staat en er niks aan te kort doen. We gaan niet knoeien in het woord van God. Voor allen. Wat zegt de schrift? Het lam Gods, dat droeg de zonden der wereld. En de wereld is de wereld en daar doen we niks van af. Dat is die goddeloze gevallen wereld. Of wat Jezus in het woord genoemd, de zaligmaker der wereld. Wat zegt Johannes? Hij is een verzoening van onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En daarom heeft Jezus zelf gezegd dat het evangelie van zijn genade gepredikt moet worden aan alle creaturen. Aan alle schepselen, aan alle mensen wil dat zeggen. Het gaat heen in de gehele wereld. Dat betekent dat er geen schepsel kan zeggen, ja, maar dat offer was te klein. Voor mij kan het niet, want mijn zonden zijn te groot. Geen mens zou kunnen zeggen, de liefde van God die was zo beperkt, daar val ik buiten. Dat geldt voor mij niet. Geen mens zou kunnen zeggen, de genade van God wordt aan mij niet verkondigd. Want het woord van God, dat zegt het zo duidelijk, dat God niet wil dat er ook maar iemand zou verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering zouden komen. En daarom is de genade zo groot. Dat Christus voor allen de dood smaken moest. Dat wil zeggen, zo uitgebreid, zo algenoegzaam is zijn offer. Dan zou de ganse wereld zalig worden, hij had geen druppel meer hoeven te lijden. Het is wat anders als we praten over de toepassing. Over het deel krijgen aan Christus. Maar het gaat hier over de grootte van dat offer en over de ruimte van het evangelie. En dan mogen wij vragen vanmorgen, maar waarom zijn er dan zoveel, als het offer dan zo groot is en het evangelie zo ruim en zo uitgebreid is, waarom zijn er dan zoveel die toch die toepassing aan het hart missen? Wat zou dat nou zijn? Dat is alleen maar het ongeloof. Dat is ongeloof. Dat is toch rampzalig als we onder dat evangelie mogen leven. En keer op keer wordt het evangelie van Christus ons verkondigd. En het doet ons niks en het verbrijzelt ons hart niet. We hebben nog nooit in waarheid die zaligmaker nodig gekregen. En we hebben nog nooit leren verstaan dat hij de hoge ogen zou vernederen. Maar dat hij de nederige genade geeft. Als het zo is. Blijf dan volgende week maar in uw bank zitten met uw onbekeerde hart. En ontheilig die tafel niet. Want die waarlijk in de toepassing voor hun hart in die genade mogen delen. Dat zijn toch alleen Gods ellendigen. Dat zijn de ware gelovigen. Die nu in dat offer van Christus iets zien van hun eigen schulden, van hun eigen vloek. En die als kinderen des toorns voor de toorn van de rechtvaardige rechter hebben leren beven. En die met hun onbetaalbare schuld, buiten die schuld overnemen, de borg niet meer verder kunnen. Maar die zijn liefelijk evangelie hebben geloofd en tot hem de toevlucht leren nemen. Wie zijn het? Die waarlijk mogen delen in de verlossing des Heren door genade. En wie zijn het die daarom vrijmoedig mogen toetreden om de dood des Heren te verkondigen? Laten we het maar eens even lezen wat we zojuist gelezen hebben bij de schriftlezing. Waar de apostel zegt in vers 15 dat hij spreekt over hem. Dat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Daar staat het nu. Daar staat het nu. Dat volk van God, dat is dat volk dat leerde vrezen met de vrezen des doods. De vloek over hun schuld. Dat is dat volk dat leerde zuchten onder de dienstbaarheid. Dat we zeggen onder de slavernij, onder het juk van de wet en van de zonde. Dat is dat volk dat het geleerd heeft dat het al de geboden Gods heeft overtreden en geen daarvan gehouden. Maar van wie dat is geworden tot de betere zielensmart. Vanwege de diepe val. Vanwege de geschonden eer van God. Dat is dat volk dat zo verbrijzeld van hart leert kermen met de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En dat met Bartimaeus leert uitroepen, Heere Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Zo'n volk zal die zeker niet afwijzen. Maar die nodigt die juist zo vriendelijk. En die nodigt die zo liefelijk. En heeft zeer begeerd met zulke dit Pascha te eten. En hij wil het ze bij teken en bij zegel verzekeren. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Die drinkbeker drinkt allen daaruit, want het is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt. Wat een wonder, niet waar. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Met heerlijkheid, er staat in de grondtekst in de Griekse taal een woord, het woord doxa. Dat is hetzelfde als wat in het Oude Testament wel genoemd wordt, de heerlijkheid des Heren. En weet, dat is een bijzondere uitdrukking, want met de heerlijkheid des Heren dan gaat het over die onuitsprekelijke, majesteitelijke, heilige lichtglans van de grote heilige God, waarin hij verschijnt. Toen Christus zo diep vernederd werd, toen zei de apostel, hij heeft zichzelf vernietigd. En er staat in de grondtekst eigenlijk een woord dat betekent, hij heeft zichzelf ontledigd. Dat wil zeggen, hij heeft al zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Maar toen de zaligmaker kwam aan het eind van zijn zaligmakend werk, zijn verzoeningswerk hier op aarde, toen kon hij bidden, Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Verheerlijk mij, met die eeuwige heerlijkheid. En heeft God hem verhoord. En hij heeft hem zijn heerlijkheid teruggegeven. Met heerlijkheid en eer gekroond. En daarom zegt de apostel ergens, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde zijn. En al de tong zal belijden. Dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dus zijn vader heeft hem de hoogste ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Ver boven alle macht en kracht en heerschappij. De vader heeft blijkbaar groot genoegen genomen in het offer van de zoon tot verlossing van de zijne. Zijn dood was een offerdood voor de zonde. Zijn bloed was goddelijk bloed, het bloed der verzoening. En zo heeft hij volkomen genoeg gedaan aan de eis van het goddelijk recht. De schuld is uitgedelgd, de vloek is weggedragen, de duivel is verslagen, de dood is vernietigd. Gods volk is voor eeuwig vrijgekocht, is met de Vader verzoend. En zo verwirft de zaligmaker vanwege het lijden des doods een eeuwige eerkroon. En waarom? We zeiden het al met de apostel. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie. Dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. Alle knie. Alle knie zich buigen zou. Gemeente de Heer, is dat toch zo waard? Zou toch zo God verheerlijkend zijn? De hele wereld zich voor hem neer zou buigen. Om hem te aanbidden. Om hem te omhelzen. Om uit zijn volbrachte werk het leven te putten voor onze doodkranke zinnen. Je zou de grootste smaadheid zijn voor God en voor Christus. Als wij, zoals hij in het begin zegt, maar zouden doorvloeien. Dan gaan we weer gewoon door. Wij leven maar weer aan alles voorbij. Onder de verkondiging van zoveel heil. Met de hardigheid van ons hart, koud en dood en onbewogen. Smaadheid voor God en Christus, als wij de wereld met haar begeerlijkheid hoger achten dan de heerlijkheid en de begeerlijkheid van deze zaligmaker. Een oneer voor God en voor Christus, als we menen dat we nog één dag buiten hem verder zouden kunnen en mogen. Als de Vader hem met eer en heerlijkheid gekroond heeft, dan wil dat toch zeker zeggen dat hij het waard is. dat hij ook van ons de eer en de heerlijkheid ontvangt. En dan is het ook waard dat er volgende week aan die heilige disch geen enkele plaats leeg blijft. Elke lege plaats getuigt tegen ons. Laten we dat goed bedenken. Het is nooit een verontschuldiging om niet aan te zitten. Ja, maar ik ben nog onbekeerd. Zeker. Dan hoor je niet aan het heilige avondmaal. Maar is dat tot eer van God? En is dat in het belang van je eigen zaligheid om er onbekeerd voor te leven? Is dat een veilige weg naar de eeuwigheid? Wanneer die Christus zo uitermate door God verhoogd is en met eer en heerlijkheid gekroond, en zouden wij hem dan de eer en de heerlijkheid niet geven die hem toekomt, en zouden wij dan voor hem de knie niet buigen? Ach, laat het ons maar eens in de klem brengen en laten deze dingen ons in de week van voorbereiding op de knieën brengen. En dan zijn we er elke dag en elk ogenblik mee bezig. Volgende week is het avondmaal. En hoe is het nu met mij? Dan zijn we daarmee bezig en dan zeggen we, Heere, dan hebt gij uw zonen weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij die Goden even gelijk was, heeft zichzelf zo diep vernederd. Hij wilde zelfs de dood smaken voor allen, staat hier, zelfs voor de grootste der zondaren. Wel nu, Heere, zou het dan voor mij ook nog kunnen? Zou u dan toch ook tot mijn ziel willen zeggen, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Laten we het weten. Wie bevend nadert voor de troon van zijn genade. Wie bevend komt in de weg van het ootmoedig smeekgebed tot hem. Die mag ook bevend naderen tot zijn heilige tafel. En die zal zeker niet worden afgewezen. Want hij heeft het zelf beloofd. Op deze zal ik zien. De arme en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En kinderen van God, u weet wat dat is, wat apostel Paulus hier schrijft. Om met vrezen des doods te zuchten onder de dienstbaarheid van de wet en van de zonde. Maar u weet ook wat het is, in welke trap of mate dan ook, om te leven van die genade in welke Paulus mocht staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want de taal, de harte taal van Gods kind moet toch een roemtaal zijn. Gods vrije genade. De psalmist die zegt, de lof is betamelijk. En niet met klagen gaan de dagen, maar geef de Heere nu de eer die hem toekomt. Lof betaamt oprechten. Hoor dan toch, ook met het oog op het heilige avondmaal. Wat de psalmist uitroept en laat dat in uw hart ook mogen ruisen. Ik zal met de oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Maar zie dan ook maar veel op uw zaligmaker. Die zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Hou nu mij eens in het oog. Zie nu op zijn werk en op zijn grote zelfopofferende liefde. Op zijn lijden, op zijn dood, op zijn bloedstorting. En zie door alles nu eens heen schitteren wat de apostel zegt in onze tekst. De genade Gods. Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken wou. En zie daarin nu de eer en de heerlijkheid van de vernederde Christus. Hij werd door zijn Vader met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is het zo waard om ook van al de zijnen te ontvangen. De lof, de eer, de aanbieding en de dankzegging. Nu en tot in alle eeuwigheid. En dan mag Gods kind hier al mee beginnen. Hier en nu. Hem te verheerlijken. Veel goed van die zaligmaker te spreken. Zijn naam te belijden. Zijn naam te belijden. In het bijzonder als een heilige dis. Zo verkondigt de dood des Heren. Daar zien wij Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. En daar mag de ziel het uitroepen. Ik had de eeuwige dood verdiend. En hij schenkt mij het leven. En daarom zei het verre van mij dat ik roemen zou, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. De Heere zegene zijn woord aan ons hart en om Christus wil. Amen. Laat ons danken. Heere, uw goedheid heeft ons vanmorgen hier in uw huis samengebracht en De heilige schriften mochten worden geopend, zoals ze zo menigmaal geopend zijn, ook aan deze plaats. En o, Heere, wat een heil straalt ons uit die heilige schriften tegemoet. En het vraagt van ons maar één ding. En dat is geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Geloof, en wat een wonder, Heere. Dat hoeft nog niet eens ons eigen werk te zijn, dat mag het niet eens zijn. Want dan zouden we u eer tekort doen, maar nu wilt gij dat nog schenken, want het geloof is uw gave. En daarom krijgen we het alles uit uw hand. Dat mag onze bede zijn, ook nu in de week van voorbereiding. Heere, geef ons geloof. Heere, vermeerder ons het geloof. Heere, open het oog des geloofs voor die zaligmaker die gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. Onze ogen nu eens op hem gevestigd mogen zijn. En dan eens zien hebben. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, zou ik een gezegende bediening willen schenken de komende rustdag. En daartoe de gemeente en ook uw dienstknecht willen geven wat nodig is. Om Jezus de eer en de heerlijkheid te geven. Wij zeggen u dank voor uw woord en wij bidden u pas het zelf toe door uw geest aan ons hart. Maak het waarheid in het binnenste. Ga met ons als we weer van hier gaan. Gedenk ons het verdere van deze dag. En wil ons ook aan de avond van aan de middag van de dag nog weer samenbrengen. Om opnieuw te horen wat uw woord ons te zeggen heeft. Heere, neem onze dankzegging aan, wil ons verhoren, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.